U luistert naar het boek De Komende Nieuwe Mens. Pagina 92, hoofdstuk 11, De Roos der Zevenvoudige Openbaring Gods. Ge zult ongetwijfeld in de literatuur van het moderne Rozenkruis of in een der tempelgebouwen wel eens een afbeelding hebben gezien van de gestileerde roos. Deze roos wordt gevormd door zeven in elkaar vloeiende cirkels met een gemeenschappelijk hart. Zij is feitelijk het symbool der kosmische zevenheid, van de werkelijke goddelijke aardeplaneet. En wanneer we deze zevenvoudige roos verbonden zien met het kruis, dan zullen we zeker de zin daarvan verstaan. De mens die dit rozenkruis tot zijn doelwit kiest, is de transfigurist. Het is de mens die door middel van de kruisgang de elektromagnetische gevangenis der dialectische natuur verbreken gaat, om zijn wederopname in het verloren vaderland, het onbeweeglijk koninkrijk, mogelijk te maken. Ge bemerkt hieruit dat lang niet ieder die zich rozenkruiser noemt, dezelfde idee voorstaat, en dat lang niet iedereen die zegt het rozenkruis te volgen, zich richt op dezelfde weg. Er zijn mystieke, occulte, kerkelijke en transfiguristische rozenkruissymbolen. Daarin schuilt natuurlijk voor de zoekende mens een groot gevaar, want lang niet iedere vlag dekt de juiste lading. De grootste voorzichtigheid met symboliek is dan ook voor een ieder die zijn weg nog zoeken moet, zeer gewenst. Het rozensymbool der kosmische zevenheid is onder andere ook aangebracht op de steen die de grondslag vormt van de internationale Renova-tempel van het Rozenkruis te Lage Vuurse. Deze steen brengt aldus tot uitdrukking waartoe de moderne geestenschool geroepen is. Wij vinden voorts op deze hoeksteen, naast het rozendoel, het kruis. Dat is het pad waarop en waardoor het doel bereikt zal moeten worden. En verder de aanduidingen van de vier heilige spijzen, de vier oorspronkelijke elementaire krachten die de ene leeftocht vormen op de reis naar het rozendoel. Nu kan men vragen, zal dit symbool ener zo heerlijke werkelijkheid niet te zijner tijd in zeer vele opzichten een illusie blijken? Men kan zich voorstellen dat een wondere idee de mensen ophoudt, optilt uit hun gebogen gang in de tredmolen der gewenning. Dat, zoals een sprankeltje vreugde een mens weer een beetje moed kan geven, ook de idee van een tocht naar het oorspronkelijke Jeruzalem ertoe kan bijdragen met een glimlach de ijzeren werkelijkheid onder de ogen te zien. Daarom is het goed met het spreken over een nieuw leven voort te gaan. Het helpt altijd een beetje. Doch de verwerkelijking, ach, er zijn wellicht mensen die zich in deze zielentoestand verkerende bij de geestenschool hebben aangesloten, ten einde zich uitsluitend met de zoetheid ener idee te laven. Mogen wij u daarom uiteenzetten hoezeer het symbool der kosmische zevenheid, het symbool van het rozenkruis en de vier heilige spijzen de karakter zijn ener zo nabije werkelijkheid dat een der groten zeggen kon, het koninkrijk Gods, het is binnenin u. Ge herinnert u dat we hebben besproken op welke wijze de gevallen mensheid in haar bestaansveld wordt gevangen gehouden, namelijk in het elektromagnetische veld der tegen de mens opponerende natuurkrachten. In de aardkring der oertypen en in die der natuurkrachten ontwikkelt zich steeds een krachtig verzet tegen elk ongoddelijk leven. En daar deze aardkringen geheel en al met ons bestaansveld corresponderen, worden wij allen die in de val besloten zijn, elektromagnetisch gevangen gehouden en door vulkanische en andere natuurwerkzaamheid voorzien van een atmosfeer die geheel en al bij onze staat van zijn past. Wie bestuderen gaat op welke wijze de goddelijke natuur zichzelf beschermt, beseft de waarheid van Jacob Boehmers woorden dat God van dit ons bestaansveld een afgesloten geheel heeft gemaakt, waarin het al der gevallen mensheid in opgaan, blinken en verzinken zal wentelen, tot een dag der zelfbevrijding is aangebroken. Iedere entiteit die in de kosmische zevenheid tot ontwikkeling komt, is ten nauwste met de fundamentele levensformule deze planeet verbonden. Wie tegen deze fundamentele levenswet op enigerlei wijze opponeert, brengt een vibratie voort die een onmiddellijke weerstand der fundamentele natuurkrachten oproept. Als automatisch zenden deze fundamentele natuurkrachten een elektromagnetische stroom uit die de rebellerende entiteit omringt en bindt, zodat hij daarbuiten niets meer kan ondernemen en schenden. Aldus is hij opgenomen in een afgesloten geheel, mede om hem tegen zichzelf te beschermen. In dit nieuwe elektromagnetische veld worden vier elementaire krachten tot openbaring gebracht, die de entiteit in zijn afgeslotenheid tot leeftocht moeten dienen. Waterstof voor zijn zielenradiatie. Zuurstof voor het verbrandingsproces. Stikstof om dat verbrandingsproces te regelen en in stand te houden. En koolstof om uitdrukking te geven aan de levensidee die in het betrokken veld heerst. Deze vier dialectische krachten zijn echter nagenoeg in geen enkel opzicht meer van de geaardheid der oorspronkelijke vier heilige spijzen. Zij kolken onder andere omhoog uit de talloze vulkanische trechters die door de natuurkrachten worden bestuurd. En zijn de vier heilige spijzen door transformatie voor ons gebruik geschikt gemaakt. Het transformatiestation bevindt zich in de aardkring der natuurkrachten. En de aldus voor ons gevormde atmosfeer wordt, evenals wij zelven, door het elektromagnetische veld vastgehouden. Nu moet ge erop letten dat de zuivere, oorspronkelijke elementaire krachten eveneens in de aarde aanwezig zijn. Het centrum deze krachten bevindt zich in het hart der kosmische zevenheid en komt ongeveer overeen met het middelpunt van wat wij de aarde noemen. Deze krachten stromen uit de zeven noordpolen naar buiten, tot voeding van alle goddelijke creaturen, en worden als oorspronkelijke atmosfeer samengehouden door het elektromagnetische veld der zeven natuurkrachtstrata, zoals dit naar zijn oerwezen tot ontwikkeling komt. De vier oorspronkelijke elementen en de vier dialectische elementen hebben derhalve dezelfde herkomst. Het zijn bepaalde vibraties en radiaties van de oorspronkelijke oersubstantie. Stellen wij het geval dat plotseling het incidentele dialectisch elektromagnetische veld zou worden opgeheven. Dan zou op hetzelfde moment de dialectische atmosfeer ophouden te bestaan en in de ruimte vervluchtigen. En wij zouden allen komen te staan in de oneindige zee der oorspronkelijke atmosfeer. wij zouden ons daar niet kunnen handhaven en op hetzelfde ogenblik in ademnood omkomen. Wij zouden verdrinken in de zee der levende wateren. Het is goed hierbij even stil te staan, want er blijkt uit dat onze gevangenis niet slechts een strafkolonie is, doch tegelijkertijd een genadeoord, waarin men tracht ons te helpen wederom het kindschap Gods te verkrijgen. Opnieuw blijkt zo de waarheid van Jacob Boehmers woorden, dat God deze wereld in het hart heeft aangegrepen, om een terugkeer mogelijk te maken. Want het staat nu wellicht klaar voor uw bewustzijn dat er twee atmosferische velden zijn. Niet het ene hier en het andere elders, doch tegelijk existentieel aanwezig, zoals er ook twee elektromagnetische velden existentieel aanwezig zijn. De ene toestand typeert de staat der gevallenheid en der genade, de staat van het geduld en der hulpverlening. De andere toestand, de volstrektheid en de goddelijkheid. Beide toestanden zijn aanwezig, op hetzelfde moment, in dezelfde ruimte, hier en nu. Men kan geen plaats aanwijzen waar de zee der goddelijke levensvolheid niet aanwezig zou zijn. Het Koninkrijk Gods en zijn levensatmosfeer is nader dan handen en voeten. Ja, het is binnen in u. En de groten die van deze goddelijke levensvolheid getuigen, zeggen tot ons: ziet, ik ben met u tot aan de voleinding van uw wereld. Hij, het, is midden onder u, die gij niet kent. Het levende water is er, en ge kunt het drinken om niet. Wilt ge dat drinken? Wilt ge in die andere atmosfeer gaan leven en zijn? Dan moet ge uw eigen incidentele wereld verlaten. Dan dient ge uw wereld van nu te voleinden. Gaat heen, verlaat al wat ge hebt en volgt mij. Om echter de gevangenis van uw eigen incidentele wereld te kunnen verlaten, moet ge meester worden van de steen. Moet ge de eerste steen gaan leggen in een nieuwe tempelbouw. Doch om meester te kunnen zijn, moet ge eerst leerling worden. Leerling tempelbouwer. Ge hebt door ervaring daartoe verkoren zijnde de aard van uw dialectische gevangenis geheel en al leren kennen. En ge hebt ontdekt dat deze wereld tevens een genadeoord is. Want de gnosis begeert niet uw vernietiging. Zij verlangt u te helpen. Daarom is er een universele broederschap die de kloof tussen de beide levensatmosferen overbrugt. Zij brengt u iets van het oorspronkelijke levende water in verschillende toestanden aangepast bij uw staat van zijn. De totale sprong kunt ge niet maken en behoeft ge ook niet te maken. Er zijn broeders en zusters die u bij iedere stap die ge zoudt willen doen voorthelpen. En uw voet zetten op één steen van de brug die voert van uw huidige staat naar de andere. Waarom zoudt ge angst en vrees koesteren? Er is niemand die u zal dwingen een stap te ondernemen die ge nog niet kunt gaan. Niemand van de broederen wil u forceren. Blijft staan op de steen waarop ge staat. En als ge kracht hebt voor de volgende stap, zal men u helpen. Daarom werd er gezegd: komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt, en ik zal u rust geven. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Er is slechts één voorwaarde tot het pad. Er wordt van u verlangd dat ge leerling tempelbouwer zult zijn. Dan zult ge ongetwijfeld eens meester van de steen worden. Wat wil dat zeggen, leerling tempelbouwer zijn? Het wil zeggen dat ge de eerste steen gaat leggen voor een nieuwe tempelbouw en dat ge die eerste steen op de juiste wijze zult gereed maken. Mogen wij u leren op welke wijze ge dit moet doen? Welnu, neemt een stuk hard steen, dat wil zeggen, stelt u voor de keiharde basalte werkelijkheid van uw dialectisch doelloos bestaan. Plaatst u nu met de scherpe beitel uw juiste gerichtheid en onwrikbare vastbeslotenheid voor dit stuk werkelijkheid en kerft daarin met al uw kracht de gestileerde roos der kosmische zevenheid. Deze gestileerde roos is dan als een venster in uw gevangenis, waardoor gij naar buiten kunt zien. Door deze roos blikte de Faust van Goethe. Door deze roos staarde Dante naar het Paradiso. Door deze roos ziet met klare blik de leerling tempelbouwer. Door dit venster heen breekt en beitelt en houdt de leerling nu het kruis. Hij houdt zijn pad, zijn bevrijdingsweg. In dit teken zal hij overwinnen, evenals Christiaan Rozenkruis. Dan plaatst hij zijn steen voor de gnosis en terwijl hij voortgaat op het andoeristische pad der zelfontlediging en zijn oude wereld voleindigt, roept hij met het scherp van zijn wapen de vier heilige spijzen op. Ignis, de oorspronkelijke waterstof. Flamma, de zuurstof der godswerkelijkheid. Materia, de tweevoudige kracht der vervulling. Mater, de vormgevende oorspronkelijke koolstof. En nu legt hij zijn steen in de nis der verwerkelijking, in de opperzaal der bouwmeesters. Wat dacht u dat er nu gebeuren zal? En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde plotseling uit den hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en het vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. De nieuwe atmosfeer, het aloude geestvuur, grijpt de pelgrim en zet zich op hem neer, nu hij, gelijk een oude prent het uitbeeld, met zijn hoofd en zijn staf door de bol der dialectische waan heen steekt en de werkelijkheid van de gestileerde roos aanschouwt. En nu niet meer als een symbool, doch als een innerlijk bezit, een zich voor hem openende werkelijkheid. Zijn stelsel wordt een radioactief veld van de broederschap. Hij gaat het oorspronkelijke elektromagnetische veld binnen. Door het leggen van de eerste steen wordt de brand van het geestvuur ontstoken, wordt de leerling tempelbouwer een meester van de steen. Mogen de roos der zevenvoudige openbaring Gods spoedig als een zevenvoudig vlammenvuur van u gezien worden. Mogen in deze lichtende brand uw tempelbouw aanvangen.